Gemeente, de schriftlezing voor dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in de profetieën van de profeet Ezechiël. En daarvan het 9e hoofdstuk. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Ezechiël 9. En dan lezen wij Gods woord als volgt. Daarna riep hij voor mijn oren met luider stem, zeggende: doe de opzieners der stad naderen en elkeen met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen van de weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elkeen met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En 1 man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijvers inkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van een gerub waarop hij was, tot een dorpel van het huis, en hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die den schrijvers inkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem. En teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die anderen zeide hij: voor mijn oren, ga door, door de stad achter hem, en slaat u die de oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke teken is. En begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen, gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en zij sloegen in de stad. Het geschiedde nu als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot. En het land is met bloed vervuld en de stad is vol van afwijking, want zij zeggen: de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen en ik zal niet sparen en ik zal hun weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met linnen bekleed was, aan wiens lendenen de inktkoker geweest was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, deze wereld wordt oud. Wij zeggen wel niet miljoenen jaren, dat weet u. Wij zeggen op grond van Gods woord bij benadering 6000 jaar. Maar de wereld is al oud en kraakt in al haar voegen. Let maar op het wereldgebeuren. We denken eerst aan de economische crisis, waar we heel langzamerhand weer uit op mogen klauteren. Dan gaat het over geld en goed. Wat is het onzeker, hè? Mensen die vandaag rijk zijn kunnen, ja, het is nauwelijks voor te stellen, in korte tijd straatarm worden. Maar dan gaat het over het materiële. Maar nu als het gaat over het leven van een mens. Denk eens aan het terrorisme. De aanslagen die plaatsvinden. De kranten staan er bol en vol van. Je bent je leven niet zeker. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Waar is een mens nog veilig? Zomaar op het alleronverwachts. Als we er helemaal geen erg in hebben. kan onze levensadem worden afgesneden. En dan? Dan worden we gedaagd voor Gods rechterstoel. Wat komt het erop aan, gemeente? Dat we onder de laag hangende oordelen van God over deze wereld onze ziel als een buit uit mogen leren dragen. U weet van waar dat vandaan komt, hè? Baruch, de schrijver van Jeremia, die zag de oordelen komen. En die oordelen die hebben die schrijver van Jeremia, die Baruch, op de knieën gebracht. En toen is hij gaan worstelen aan de troon der genade, of dat de Heere dat oordeel van Juda en van Jeruzalem wilde afwenden. Maar die oordelen waren onafwendbaar. Want de maat was vol. En toen heeft de Heere gezegd tegen Jeremia: Jeremia, zoudt ge uw grote dingen zoeken? De afwending van het oordeel? Zoek ze niet. Want wat ik gepland heb, dat ruk ik uit. Wat ik gebouwd heb, dat breek ik af. Ja, zelfs die ganse landpaden. Maar, wat een troostrijke boodschap voor Baruch. Uw ziel, die zult ge als een buit uitdragen. Dat is dan een voornaamste, gemeente. We moeten niet vrezen voor degene die het lichaam kunnen doden. Nee, want we hebben een ziel. En die zal gered moeten worden. En zo bewaart de Heer zijn kerk, ondanks alles, in het midden van de oordelen. En daar willen we ook, met Gods hulp, uw aandacht bij gaan bepalen. Naar aanleiding van onze tekst, die kunt u opgetekend vinden in het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. 7e hoofdstuk. De Openbaring aan Johannes, het 7e hoofdstuk, en daarvan naderde versen 2 en 3. En dan lezen wij Gods woord en het woord voor onze overdenking voor vanmiddag als volgt. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was, de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Tot zover de woorden van onze overdenking die ons vanmiddag bepalen bij de verzegeling van Gods kerk in de komende gerichten. Drie gedachten. In de allereerste plaats letten we op de verzegelaar. In de tweede plaats staan we stil bij de verzegeling. En in de derde plaats letten wij tenslotte op de verzegelden. Dus het gaat, in de woorden van onze overdenking, over de verzegeling van Gods kerk in de komende gerichten. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de allereerste plaats letten wij op de verzegelaar. In de tweede plaats letten we op de verzegeling. In de derde plaats staan we tenslotte stil bij de verzegelden. Gemeente, de woorden van onze overdenking hebben we gekozen uit de Openbaring aan Johannes. En de Openbaring aan Johannes, dat is een boek. Daar zit structuur in, orde in. Want denk erom, God is een God van orde. Dat zie je ook zo heel duidelijk in zijn woord. Want de Openbaring aan Johannes is eigenlijk opgebouwd. Het begint dan in hoofdstuk 4 met die troon in de hemel. En dan ziet Johannes, die ziet 7x7 gezichten. En tenslotte komt dat 50ste gezicht. 7x7. 7 keer ziet hij telkens vanuit een ander perspectief hoe dat het wereldeinde nabij komt. Hoe dat het de kerk zal vergaan tussen hemelvaart en de wederkomst. Christus is naar de hemel gegaan en hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En die tijd daartussen, die mag Johannes 7 maal zien in 7 maal 7 gezichten. En dan het laatste gezicht, dan ziet hij het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt. Dan breekt het jubeljaar voor de kerk aan, het 50ste jaar. Dan is de kerk volkomen verlost. Dus 7 maal ziet Johannes hoe dat het wereldeinde nabij komt. En nu gaat het even over het eerste 7-tal gezichten. Dan gaat het over de 7 zegelen. Johannes die heeft in de hemel, in dat 4e hoofdstuk, er een zien zitten op de troon. En die heeft een rol in zijn hand, een boekrol. En die is niet alleen van binnen beschreven, nee, daar staat zoveel in, dat die boekrol tegen de gewoonte in, ook van buiten beschreven is. Maar die boekrol, die is wel verzegeld. En wel met 7 zegelen. En nu is er niemand bekwaam om dat boek met zijn 7 zegelen te openen. En dat maakt dat Johannes bedroefd is, zielsbedroefd is. Want waar gaat het in dat boek over, gemeente? Wat is dat boek eigenlijk, wat van binnen en van buiten beschreven is en wat verzegeld is met 7 zegelen? Dat is het boek van Gods raadsbesluit. Daarin gaat het over Gods welbehagen. Als we het hebben over Gods raadsbesluit, gemeente, raad dat wijst op verstand, op wijsheid. In zijn eeuwige wijsheid heeft God alle dingen bepaald, tot in het kleinste toe. Maar als het gaat over zijn welbehagen, dan moeten we zeggen, dat is Gods vrijmacht. God is aan niemand verantwoording verschuldigd, dan alleen aan zichzelf. Hij hoeft met niemand rekening te houden, alleen met zichzelf. Hij kan doen al hetgeen wat hem behaagt, en dat doet hij ook. Dat noem je Gods welbehagen. En u kan dat welbehagen, dat kan niet gelukkiglijk voortgaan. Gods raad kan niet worden uitgevoerd, want dat boek dat is verzegeld. En weet u waar het om gaat in Gods raad, waar het om gaat in heel de wereldgeschiedenis, waar het om gaat ook in uw leven? Dat u uw ziel als een buit mag uitdragen, dat er een volk zalig wordt, dat God zijn eer krijgt, daar zal hij voor zorgen, dwars door alles heen. Maar hoe kan nu dat raadsplan van God voltrokken worden? Want er is niemand waardig om dat boek te openen. In de hemel niet, op de aarde niet, onder de aarde niet. Johannes is bitterlijk bedroefd. Maar er is er 1 uit de 24 ouderlingen. En die mag Johannes troosten. Die zegt, wee niet. Waarom niet? Omdat de leeuw uit de stam van Juda, het lam Gods, want dat is die ook, waardig is bevonden om dat boek te openen. En dan ziet Johannes hoe dat hij het neemt uit de handen die op de troon zit. En dan gaat hij zegel voor zegel openbreken. Weet u nog wat het betekent? Het betekent de wederkomst komt steeds dichterbij. Telkens maar weer wordt er een zegel opengebroken. En zo gaat het naar het eindgericht. En het eerste zegel, dat is al troostrijk. Dat is die ruiter op dat witte paard, dat is Christus zelf. Die rijdt op het woord der waarheid. En die pijlen afschiet. En die pijlen, daarmee raakt hij zondaar in het hart, vijanden. Gaat hij ze overwinnen op het slagveld van vrije genade. Pijlen die hij uit zijn pijlkoker neemt. Dan heeft de Heer maar 1 woord nodig om de bitterste vijand neer te vellen, zo'n scherpe pijl. En daar gaat hij nu mee door, tot de jongste dag toe. Dus Gods genadeverkondiging gaat voorop, dat is het eerste. Gods barmhartigheden roemen tegen een welverdiend oordeel. Moest ons een wonder zijn dat we nog zijn in het land der levenden. En het moest ons nog een veel groter wonder zijn dat God ons vanmiddag nog brengt onder de verkondiging van het woord. Waar die ruiter nog steeds rijdt op dat witte paard. Dat is het eerste zegel. En zo wordt zegel na zegel verbroken. Nu zijn er al 6 zegelen verbroken. En wat was de verbreking van dat 6e zegel ontzettend. Weet u wat we lezen? We lezen aan het eind van dat 6e hoofdstuk. Als daar het 6e zegel wordt verbroken. En de koningen der aarde en de groot en de rijken en de overste over 1000 en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije. Verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen. Valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toren des lams. Want de grote dag zijn stoorns is gekomen. En wie kan bestaan? Neem dat eens mee naar huis, gemeente. Wie kan bestaan? U? Kunnen wij bestaan voor een heilig en voor een rechtvaardig God? Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan. Onze ongerechtigheden, ach. Wie kan dan bestaan? En toch, er is een volk dat kan bestaan. Daarover gaat het nu, in het volgende. Want nu zouden wij verwachten, nu zijn er 6 zegelen geopend. En nu moet het 7e zegel geopend worden. Dat zal nu terstond wel volgen. De genadetijd is voorbij. Weet u, God is traag tot toorn. Hij is langmoedig. Hij is verdraagzaam. Wij zijn er vanmiddag de levende toonbeelden van. Zoals u hier mag zitten, zoals ik hier mag staan. Dat de Heer traag tot toorn is. Dat hij nog uitstel geeft. Van die welverdiende straf, opdat we tot genade zouden komen. De Heer die vertraagt de belofte zijner toekomst, schrijft Petrus. Tegen die spotters. Die zeggen, waar blijft nu de verwachting van zijn toekomst? Waar blijft nu die dag? Nee, de Heer die stelt uit. Weet u waarom? Omdat hij wil, schrijft Petrus, dat ze alle behouden worden. Dat er niet eentje verloren gaat. Dat getal dat moet vol worden. En daarom... Waar blijft u de verwachting van zijn toekomst? Hey, dat mag Johannes hier eigenlijk ook zien op het eiland Patmos. Want nu krijgt hij een heel troostrijk gezicht te zien. Voordat het 7e, het laatste zegel geopend wordt. En voordat er elk uit de hemel vuur op de aarde geworpen wordt. Want de eerste wereld is vergaan door water. Maar deze wereld, die zal vergaan door vuur. En voordat dat gebeurt, krijg hij een troostrijk gezicht te zien. Dan krijg je eigenlijk 2 dingen te zien. We hopen nu stil te staan. Bij het eerste wat hij krijgt te zien, en als de Heer het geeft, we zijn hier vanmiddag weer. Bij het tweede wat hij krijgt te zien. Hij krijgt eerst de strijdende kerk te zien. En daarna de triomferende kerk. Want u weet, de kerk die valt in 2 delen uiteen. We zijn niet Rome, hè? Rome zegt 3 delen, wij zeggen 2 delen. Je hebt de kerk, die is hier geplaatst door Gods genade in het strijdperk van dit leven. En je hebt de kerk in de hemel, de strijdende kerk en de triomferende kerk. Ja, Rome zegt, er is ook nog een lijdende kerk. Die moet u zoeken in het vage vuur, daar moeten de laatste zonden worden weggeveegd, dat is vagen. Voordat een ziel naar de hemel toe kan. Daar kunnen we zomaar niet naartoe. Maar dat is dwaasheid. Dat is niet naar Gods dierbare woord. Nee, er is een strijdende kerk en een triomferende. En nu in dit gezicht gaat het over de strijdende kerk. Want nu zal straks het zevende zegel worden verbroken. En dan heeft de Heer nog een volk op deze aarde, te midden van alle gerichten. Hoe gaat het nu eigenlijk met de kerk? Hoe gaat het nu met de strijdende kerk die door genade de goede strijd des geloofs hebben leren strijden? Dat zou Johannes zich hebben afgevraagd. Dat is een troostrijk gezicht. De kerk wordt vervolgd, is in de verdrukking. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. En nu gaat de Heer zijn dienstknecht troosten. Want de openbaring aan Johannes gemeente, dat is een troostboek voor Gods kerk. En wat ziet Johannes dan in dit gezicht? Nou, hij ziet vier engelen. En die vier engelen die staan op de hoeken. Ja, dat staat er. Op de hoeken van de aarde. Nou, u weet wel, er is al de spot met Gods woord gedreven. Hè? De spot. En er zijn wat spotters geweest die hebben gezegd, zie je wel. Die hele Bijbel, daar klopt helemaal niks van. Want de aarde is toch niet vierkant? Heb je een vierkantje, dan zeg je vier hoeken. Maar de aarde is rond. En hier staan de vier hoeken der aarde. Gemeente, wat bedoelt de Heer daar nu eigenlijk mee? De vier hoeken, dat betekent eigenlijk alles, de ganse aarde. En trouwens, wij zeggen dat toch ook wel eens, hè? Dan is er ergens iets aan de gang en een bepaalde kwestie, een moeilijkheid. En ja, geven mensen hun mening en dan zeg je, oh ja, ik hoor het al. Uit welke hoek dat de wind waait. Of je zegt, oh, waait de wind uit die hoek. Waar gaat het dan over? Het gaat over de vier hoeken der aarde. Dan gaat het over de vier windstreken. Het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. En daar zit hij op de vier hoeken der aarde, dus de vier windstreken. Daar ziet hij engelen staan. En wat zijn engelen eigenlijk? Nou, dat zijn godsdienstige geesten. Die zijn uitgezonden ten dienste van diegenen die eenmaal de zaligheid zullen beërven. Dat zijn dienstknechten van God. Die zijn geschapen om God te dienen, gelijk met de hemel. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En toen schiep hij met de hemel die 10.000 × 10.000 engelen. En die engelen, dat zijn knechten van God. En dat zijn ook sterke helden. En ze hebben ook een generaal, zouden wij zeggen. Een aanvoerder. En die het voor het zeggen heeft. Wie zou dat zijn? Dan moeten we eens meegaan naar Jericho. Jozua houdt daar zijn inspectietocht. Hij is de aanvoerder van het leger van het volk van Israël. En hij wil die muren inspecteren. Hij wil die stad eens goed bekijken. En terwijl dat hij daar rondom die muren loopt, komt hij een krijgsman tegen. En hij vraagt aan hem, van wie bent u eigenlijk? Bent u er eentje van ons of bent u er eentje van onze vijanden? Zegt hij, nee, nog het een, nog het ander. Weet je wie ik ben? Ik ben de vorst van het Heer des Heren en ik ben nu gekomen. Wie is dat? De oudtestamentische verschijning van Christus. Hij verschijnt daar als een krijgsman aan Jozua. En hij zegt, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben de aanvoerder eigenlijk, zegt hij, van die hemelse legermachten. Want de hemel zal straks strijden voor het volk van Israël. Dus hoort u het, hij heeft het voor het zeggen. Hé, dat blijkt hier ook heel duidelijk. Want daar staan die vier engelen. En wat doen nu die vier engelen? Nou, dat zijn krachtige helden, hè. Want u weet wel, er was maar één engel nodig om die 185.000 Assyriërs die Jeruzalem hadden belegerd te doden. Eén engel. Dus dat zijn krachtige helden. En dat blijkt ook hier, want die engelen, weet u wat die doen? De moderne mens kan veel, hè? Maar wat die engelen doen, dat kan geen mens. Die engelen die houden de winden vast. En dat zijn niet zomaar winden. Nee, hier gaat het over eigenlijk winden die willen gaan waaien. En het zijn eigenlijk orkanen. En dan moet u denken op de vier hoeken der aarde. Ik Kijk, als bij ons de wind gaat waaien, dan zeggen de wind komt uit het noordoosten of uit het zuidwesten, of noem u maar op. Maar dan kunnen we altijd maar 2 windstreken noemen. Nog niet eens 3, maar hier zijn het er 4. Die winden willen gaan waaien van de 4 hoeken der aarde. En dan met orkaankracht. Ze zullen alles vernielen. Ze zullen zelfs de zee beschadigen. Niet alleen de bomen en het land, nee, ook de zee zullen ze beschadigen. En nu is Christus degene aan wie ook de winden en de zeeën gehoorzaam zijn. Dat heeft hij betoond tijdens zijn omwandeling op deze aarde. En nu geeft hij bevel aan die 4 engelen dat ze mogen die winden, de oordelen van God, de rechtvaardige oordelen van God, die winden die wijzen ons op Gods toorn, onweerstaanbaar. Dat oordeel dat komt. En u zegt Christus, die zegt, ja, want die is het. Dat is die engel waarvan we lezen. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Bij mij staat dat met een klein lettertje. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Het GBS heeft er juist op gelet waar het nu gaat over, over Christus. Daar schrijf je het met een hoofdletter. Staat in deze Bijbel wel, hè? Met een grote letter. Die andere engel die opkomt van de opgang der zon, dat is Christus zelf. Die opgaat als de zon, heeft David op zijn sterfbed gezegd. In haar kracht, niet tegen te staan. Onweerstaanbaar is zijn komst in het vlees. Hij komt op als de zon, in het oosten. De kant van het licht, daartegenover het westen, de kant van de duisternis. Dus hij is die andere engel. En hij geeft bevel aan die 4 engelen. En ze zullen naar hem moeten luisteren. Waarom? Er is nog een kerk op deze aarde. Ze zijn in het strijdperk van dit leven. En nu zullen ze in dat oordeel, in dat laatste gericht, niet omkomen. Daar gaat hij zelf voor zorgen. En daarom mogen die winden, die mogen nog niet losgelaten worden. Ze moeten vastgehouden worden. Met andere woorden, gemeente, de uitgieting van de volle toren van God wordt nog uitgesteld. Maar straks dan, dan zullen die winden hun gang mogen gaan. Dan zullen die engelen die winden loslaten. Ze zijn wel vergeleken met paarden. Die staan te trappelen van ongeduld, maar die vastgehouden worden aan de teugel. En dan, straks die engelen de wind laten gaan, ja, dan komen de oordelen. Maar er is nog uitstel. Waarom? Er moeten er nog verzegeld worden met het zegel aan hun voorhoofd van de levende God. Dat zegt die engel, die andere engel, dat zegt Christus. Ze moeten het zegel ontvangen van de levende God. Wat betekent dat eigenlijk? Er staat in de Bijbel echt geen woordje te veel, hoor. Waarom staat er dan niet het teken van God? We weten toch dat God leeft? Dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En dat hij de levende God is. Ja, maar weet u hoe ver dat het weg zal zijn? Als straks dat 7e zegel geopend wordt. O, dan zal het zo ver weg zijn. Dan zullen er zelfs theologen zijn. En die zijn er toch al. Let eens op de tekenen der tijden. Die zijn er al tientallen jaren. Die hangen de God is dood theologie aan. Als je dat al theologie mag noemen natuurlijk. God is dood. Nee, maar hij is de levende God. Nee, maar weet u hoe ver dat weg zal zijn? Onder de toelating Gods, hè? Want we hebben gezegd, God is traag tot toren, God is langmoedig. Zal het zo ver weg zijn, dat zelfs Gods kinderen zullen zeggen, zou er wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou God er wel van afweten? Er kan zoveel mee door, hè? Het is toch vroeger wel gebeurd, heb je ook al gehoord, hè? Vast wel eens gelezen, dat er ergens kermis was en dat de dominee of een kind van God daar zoveel moeite mee had. En dat er worstelingen werden geboren aan de troon der genade. En dat de Heere gaf dat niet doorging. Dat de weersomstandigheden het niet toelieten. Dat er een ernstige ziekte uitbrak. Hoor je dat tegenwoordig nog zoveel? Nee toch? Dan zeggen mensen, zou er wel een God zijn? God is dood. Nee, ze worden verzegeld met het teken van de levende God. God leeft. Ook al houdt de Heere zijn oordelen nog even in. Nog even. Want er moeten er nog verzegeld worden. Door wie? Wie zou die grote verzegelaar zijn? Nou, dat is nou die andere engel. Die gaat dat doen, want die gaat zeggen, totdat wij de dienstknechten onze schot zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofd. Ze krijgen een zegel. En dat brengt ons vanzelf bij onze tweede gedachte, de verzegeling. Nu hebben we u laten lezen uit Ezechiël 9. Wat een treffende overeenkomst, hè? Ja, zeker, er is verschil. Waar gaat het in Ezechiël 9 eigenlijk over? Dan gaat het over het oordeel over Jeruzalem, wat straks voltrokken zal worden. Straks zullen stad en tempel verwoest worden. Ja, ook de tempel. Gods huis. Gods huis. Ja, wat ik gebouwd heb, dat breek ik af, zegt de Heere. Die tempel daar in Jeruzalem, dat konden ze niet geloven. Dat de Heere dat zou doen. Daar woonde hij zelf. En gaat de Heere dan zijn eigen huis afbreken? Want daar komt het toch op neer? Ja? En waarom eigenlijk? De Heere laat dat zien aan Ezechiël. Moet u thuis Ezechiël 8 maar eens lezen. Dan ziet Ezechiël alle gruwelen die in de tempel bedreven worden. Ontzettend, daar worden de afgoden vereerd. En hoe dieper dat hij in het heiligdom doordringt, des te meer gruwelen ziet hij. Nee, dat oordeel van God is rechtvaardig. Dat God dadelijk uit de tempel weggaat. Want dat ziet hij, dat hij weggaat. Dat is rechtvaardig. De Heere die laat zien hoe rechtvaardig dat het oordeel is aan Ezechiël. Hij zegt, graaf maar dieper in de wand, gij mensenkind. En ge zult meerdere gruwelen vinden. Dan gaat de Heere, die gaat straks weg. Maar voordat u de oordelen komen, voordat Jeruzalem wordt verwoest, voordat de tempel met vuur wordt verbrand, ziet Ezechiël ook een troostrijk gezicht. Eigenlijk precies hetzelfde als wat Johannes in de Openbaring heeft gezien. Johannes die ziet vier engelen. En die vier engelen die staan op de vier hoeken van de aarde. En die engelen die houden de wind tegen. Die orkaan. Die spreekt van de rechtvaardige toren van God. Van zijn oordelen. Ezechiël ziet wat anders. Die ziet zes mannen aankomen. En die zes mannen die hebben allemaal een verdervend wapen bij zich. Maar in het midden van die zes mannen, daar ziet hij een man lopen die is met linnen bekleed. Heeft een lang linnen kleed aan. Heeft een gordel aan zijn lendenen. En daar heeft hij een schrijvers inktkoker aan. En wat gaat die man nu eigenlijk doen? Wat moet die man doen? Wel, voordat die zes mannen hun verdervend wapen gaan gebruiken, moet hij degene die de stad Jeruzalem zuchten over al die gruwelen, weet u nog, Ezechiël 8, die bedreven worden in de tempel, waar de afgoden worden gediend, die moet hij eerst tekenen met een teken van de levende God op hun voorhoofd. Eigenlijk staat er, ze krijgen een kruisteken. Ze worden verzegeld. Ze worden getekend. Degene die zuchten over al die gruwelen die daar gebeuren. En dat is zo noodzakelijk, gemeente. Dat we werkelijk mogen zuchten over de gruwelen die de wereld gebeuren. Waar begonnen nou die mannen met hun verdervend wapen? Heb u meegelezen? Die beginnen bij het heiligdom, bij die oude mannen. Die zijn het eerst aan de beurt. Het oordeel begint, Petrus leert het ook, bij het huis Gods. Nou, daar kunnen we avonden mee vullen of niet. Hoe slecht dat met de kerk is. En ik hoop inderdaad dat uw ogen ervoor geopend zijn, maar dat er wel liefde in meekomt. Dat er ook voor bidt. Want weet u wat nu nog veel belangrijker is? Dan kunnen we wel graven in de wanden van die tempel, van die kerk. Maar mag ik u eens een vraag stellen? Hebben u al leren graven in de wanden van uw hart? Wat bent u toen tegengekomen? Dat is belangrijk. Zulke mensen hebben we nodig, ook in het kerkelijk leven. Die door genade hebben leren graven in de wanden van haar hart. En een gruwelen dat je dan tegenkomt, dan ga je schrikken van je... Bent u wel eens geschrokken van uzelf? Hey, dat is nou het grote verschil, hè? Staan we er nou boven? Of moeten we nou zeggen, dat leeft nou ook in mijn hart? Dat heb ik nu ontdekt. Al die gruwelen die daar in die tempel bedreven worden, komen hier vandaan. Ontdekken de genade is zo noodzakelijk, want gemeente, we zijn van nature van die hoogmoedige mensen. Ook naar ontvangen genade. Ook hoogmoedig. Hebben de discipelen niet getwist. Wie van hen toch wel de meeste zou zijn? Begrijpt u? Maar om nu te gaan zuchten over die gruwelen die bedreven worden. In het heiligdom, maar ook hier van binnen. Want als God toch in je leven komt, dan worden onze lichamen tempelen van de Heilige Geest. Dan moet je zeggen dat God nog met mij gemeenschap wil hebben. Dat hij in mijn hart wil wonen. Dat hij nog niet weg is gegaan. Dat hij het uithoudt met mij. Is het u wel eens een wonder geworden? Of vindt u het maar de gewoonste zaak van de wereld? Dan mag je je wel afvragen, weet ik wel werkelijk wat genade is? Want genade, gemeente, begint met een wonder, maar als het goed is, wordt een steeds groter wonder. En dan eindigt ten slotte het in een eeuwig wonder. Dan zal de eeuwigheid zal nodig zijn om dat wonder van genade uit te wonderen. Dat God met zo'n mens, dat hij daar gemeenschap mee wil oefenen, zijn gunst aan wil betonen. Dus het zijn degenen die zuchten. En die zijn er ook in het laatste eind gericht. Dan zijn er ook, en die hebben het meest moeilijk waarmee, ja, met zichzelf. En die worden nu verzegeld, te midden van de oordelen. Die leren bukken onder die oordelen, die worden die oordelen waard. Die zeggen, Heer, dat heb ik nou verdiend, dat u doortrekt. Dan zeg je niet, wat is de wereld slecht, dan zeg je... Ja, die is wel slecht, maar ik ben nog veel slechter. Want het komt ook bij mij vandaan. Het leeft ook in mijn hart. En die worden verzegeld. Verzegeld door die andere engel. Verzegeld met het zegel van de levende God. En wat betekent dat eigenlijk, gemeente verzegelen? Dat heeft een drieërlei betekenis. En dat heeft tegelijkertijd te maken met de drie personen die er zijn in het goddelijke wezen. Moet u maar eens luisteren. Een zegel ergens aan hechten. Dat wijst op bewaring. Dan denkt u met mij onwillekeurig aan wat er gebeurd is toen de Heer Jezus is gekruisigd. Toen hij gestorven is, maar ook begraven werd. In de hof van Jozef van Arimathea. Toen hebben de Joden aan Pilatus gevraagd of dat die zware steen die daar lag voor de mond van het graf niet verzegeld kon worden. Want ze waren bang dat anders de discipelen het lichaam van de Heer Jezus zouden stelen. En de duivel die was bang dat hij zou opstaan uit de doden. Er moest een steen voor, maar die steen, die mocht er niet zomaar voor, die moest verzegeld worden. En Pilatus, die heeft daar een toestemming voor gegeven. Die steen is inderdaad verzegeld. Weet u waar een zegel ook wel voor diende? Als het ging over een eigendomsrecht. De bruid uit het Hooglied bidt niet voor niets. Zet mij als een zegel op uw arm. Zet mij als een zegel op uw hart. Het eigendom te zijn. Hey, een slaaf die kreeg bijvoorbeeld ook een merkteken. Dat betekende, hij was het eigendom van iemand die hij diende. En het derde, het was ook een teken van echtheid. Ja? Als bijvoorbeeld Ahasveros dat bevel uitvaardigt dat alle Joden gedood moeten worden, gaat het zegel gaat eronder, een brief, die werd verzegeld. Teken kon je, dan kon je het zien, dat is een echte brief. Het zegel hangt eraan. Dus dat zegel nogmaals, het gaat over bewaring, het gaat over het eigendomsrecht, het gaat over echtheid. We hebben al gezegd, dat correspondeert met de drie personen in het goddelijke wezen. Als dat gaat over de bewaring van de kerk, dan denken we toch aan zondag 1. Dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd zal vallen. Hoort u het? De Vader bewaart de kerk. De Heer Jezus heeft gebeden in dat hoge priesterlijk gebed. Vader, ik bid niet dat u ze wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart in de wereld. Bewaard door God de Vader, zoals een vader zorgt voor zijn kinderen. Zo zorgt God voor de kerk. Ze worden bewaard tot de zaligheid. Staat hij zelf voorin. Het is God de Vader die bewaart. En nou dat eigendomsrecht. Hè? Van wie zijn ze nou het eigendom? Van nature gemeente, dan zijn we het eigendom. Gaan we naar zondag 1. Dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker. Dat mag daar Gods kind belijden. Ze mogen weten, gekocht met het bloed. Hij heeft voor ze betaald op Golgotha. Paulus schrijft erover, gij zijt duur gekocht. Hij heeft ze vrijgekocht uit de slavernij van de zonde. Hoort u dat, gemeente? Is dat in uw leven door genade werkelijkheid geworden? Want daar gaat het over, het gaat over de verzegeling. Nee, dat is geen zichtbaar teken. Dat is een onzichtbaar teken, dat is een geestelijk teken. Teken van Gods genadewerk. Verzegeld door de drie-enige God. Christus, die heeft ze vrijgekocht. Die andere engel van de opgang der zon. Hij is gekomen. Vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Om zo zijn vader te gaan betalen. Om te gaan voldoen aan het goddelijk recht. Dus ze zijn zijn eigendom. Ze liggen voor zijn rekening. Het eigendomsrecht. En het derde. Teken van de echtheid. Het is echt. Het zegel. De Heilige Geest. Hey, die geest getuigt met onze geest. Dat wij kinderen God zijn. Die geest alleen kan geven dat het geloof gewerkt wordt in het hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Het is een gave van God. De Heilige Geest is de grote werkmeester van het geloof. Maar nu is het niet zo als het geloof geschonken wordt. Als God een zondaar wederbaart. Dat je dan maar kan geloven. Nou, als je het zelf wil. Hey, ook daarin zijn Gods kinderen afhankelijk van de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft toch gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Dan had hij moeten zeggen, maar geloven dat kan je wel zelf. Nee. Dan zijn Gods kinderen ook afhankelijk van de Heilige Geest. Hij wil juist, God wil juist dat zijn kinderen in alles afhankelijk zijn van hem. Want daar wordt hij door verheerlijkt. Dan krijgt hij de eer. Anders zouden wij toch nog een klein beetje de eer krijgen. Dat willen we toch graag of niet? Want we zijn eerovers van God geworden. Ja, en weet u wie er ontdekt worden? Gods kinderen. Die worden er ontdekt. Die zeggen, Heer, ik ben een eerover van u. Ik zal nooit vergeten. Ik was nog een kleine jongen. De vader was in gesprek met een man. Hij zat toen in de gereformeerde gemeente. Was daar zelfs nog ouderling geweest, een rechtse gemeente, de naam ga ik niet noemen. En hij kwam tenslotte terecht bij een hele lichte evangelische gemeente. Maar ik zal nooit vergeten wat die man zei. Die man die zei, als ik ga sterven, dan pak ik mijn Bijbel en dan leg ik mijn vinger erbij en dan zeg ik, Heer, hier staat het. Hier staat het. Toen zei mijn vader, nou volgens mij gaat dat niet. Zo werkt dat niet. Dat zal de Heer je wat geloof moeten geven, man. Dat in de beoefening is, anders kan je er niks mee doen. Dan moet je denken aan John Bunyan dan. Hè? Als christen in de poel mistrouwen komt, dan zakt hij daar weg, hè, met dat zware pak op zijn schouders. Kan hij er niet meer uitkomen. Dan moet hij er door uithelpen, er wordt uitgehaald. En dan zegt hij, hey, heb je niet gelet op die stenen die daar lagen op de bodem van die poel? Had hij helemaal niet gezien. Had hij helemaal niet gezien, gemeente, ook na ontvangen genade. Dan kan een kind van God er niets mee. Als de Heere zelf niet met zijn geest dat geloof geeft in de oefening, in de beoefening. Ja, en dan gaat het. Hey, dan is het onmogelijk om het niet te geloven. Maar anders, dan is het onmogelijk om het wel te geloven. Dan moet de Heere nu geven. Dan is het echt. Als het geloof in beoefening is, hè, dan mag de kleinste in de genade zeggen, het is van de Heere. God weet van me af. Ziet u het zegel van de echtheid? God bevestigt altijd zijn eigen werk. Dus dat is de verzegeling. Ze krijgen het zegel op hun voorhoofd. Net als in Ezechiël 9. Hey, stel je voor een teken op je voorhoofd hebt. Zie je dat? Nee. Gods kinderen zien het bij zichzelf niet. Voor zichzelf kunnen ze zo vaak niet geloven. Ze hebben meer krediet voor een ander als voor zichzelf. Alleen als het geloof in beoefening is, hè, dan mogen ze dat zien. Hè. Dat niet alleen anderen, maar ook mij. Ziet u? Een teken aan het voorhoofd. Dat is de verzegeling van de kerk in het eindgericht. Dat betekent, dat is de verzegeling van de kerk. Als de gerichten over deze aarde komen. In het bijzonder, als Christus staat weder te komen om te oordelen de levenden en de doden. We gaan onze derde gedachte. Dan gaat het over de verzegelde. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst met elkaar van de 56e psalm. Het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot en wat er verder volgt. derde gedachte, gemeente, de verzegelde. Daar kunnen we eigenlijk twee dingen van zeggen, van die verzegelde. Weet u wat er staat? Wel, die engel die daarop komt van de opgang der zon, die zegt tegen die vier engelen: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Daar gaat het over de dienstknechten onze Gods. Dat is het eerste wat we lezen van die verzegelde. Dat zijn dienstknechten van God geworden, die dienen God. Dat deden ze eerst niet. Want van nature, gemeente, is een mens een dienstknecht van de zonde. Want die de zonde doet, zegt Gods woord, is een dienstknecht van de zonde. En weet u hoe erg dat het met ons is? Van nature kunnen wij niet anders dan zondigen. Zijn we doelmissers geworden. Alleen maar zonde, alleen maar schuld. Dienstknechten, eigenlijk staat er het woordje doulos. Dat betekent slaven van de zonde. Maar, weet u nog, dat zegel, dat spreekt ook van het eigendomsrecht. Slaven van de zonde, maar slaven die werden verkocht op de slavenmarkt. En zo werden die slaven verkocht en veranderden ze van eigenaar. Hé, dat is met deze mensen ook door genade gebeurd, die verzegeld worden. Die zijn verwisseld van eigenaar. Eerst slaven van de zonde, dienstknechten der zonde, leefden eerst onder de heerschappij van de zonde en van de dood. Onder de heerschappij van de duivel, dat betekent de zonde en de dood. Wat was het loon? En nu zijn ze door genade dienstknechten van God geworden. Weet u hoe dat mogelijk is? Hoe is dat nu mogelijk? Vertel u eens. Omdat Christus, die de Zoon was, dienstknecht wilde worden. Hij heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij wilde de leidende knecht des Heren worden. Hij wilde ze vrij gaan kopen met zijn dierbaar bloed. Dus nu zijn ze dienstknechten Gods. Nu liggen ze voor zijn rekening. Hij gaat ze tekenen. Hij geeft ze een zegel op hun voorhoofd. Hij weet wie die gekocht heeft. Hij heeft ze van eeuwigheid van zijn vader gekregen. Hij heeft zijn bloed voor hen gestort. En hij maakt ze tot dienstknechten. En van nature willen wij de Heer niet dienen hoor. Ja, dan willen we wel werken. Dan willen we wel knecht zijn. Waarom willen we eigenlijk werken, gemeente? Dan zijn we loondienaren. Dan gaan we zo graag naar de hemel toe. Ja, maar die dienstknechten Gods, is het om God zelf te doen. Die moeten ze tot hun deel hebben. Hey, zijn die hier vanmiddag nog in de kerk van Oud-Beierland? Die zeggen, mag God tot mijn deel hebben. Dat het u niet te doen is om de hemel, om de beloning. Nee, er is wel gezegd, al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Dan nog. Dan nog. Dat zijn die dienstknechten Gods. Ja, die werken om loon. Genadeloon krijgen ze van de Heere. Onverdiend. Ze mogen roemen in die vrije gunst alleen. Dienstknechten Gods. Dus het gaat het werkelijk om God. God is het zo eeuwig waard om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Hij legt aan uw leven eens naast. Is dat nou zo? Heeft dat u de liefde van uw hart? Hey, dat is nou het werk van Christus, verheerlijkt in het hart van een zondaar. De Christus en de christen horen altijd bij elkaar. Dat kan je niet los van elkaar denken. Nee, die twee moet je bij elkaar houden. Dan komt het werk van Christus openbaar in die zondaar. Omdat hij wilde dienen. Omdat hij gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hoort u het? En dan gaan ze uit liefde tot God, God dienen. Dan krijg je alles voor hem over. En weet je wat erachter komt, hè? Dat je nou net alles tekort komt. In dienen van God. We zijn godsdienstige mensen, als je ze hoort praten. Ze zeggen het nog net niet. Maar je denkt wel bij jezelf. God mag wel blij zijn dat er nog zulke mensen zijn. Ja, maar zo is het niet, hè? Zo is het niet. Een kind van God, een oprecht kind van God, die zegt, Heer, als het gaat over het dienen van u, dan kom ik alles tekort. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, wanneer, als ze er wens verkrijgen. Hier willen ze God graag volmaakt dienen. Komen alles tekort. En weet u wat nu is, hè? Ze jagen naar de volmaaktheid, om God volmaakt te mogen dienen. Hij is toch zo waard? Paulus die zegt, ik jaag ernaar. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik ook van Jezus Christus gegrepen ben. Hey, dat zijn die dienstknechten Gods. We hebben het net al gezegd, die leren de onvolkomenheid in hun eigen hart meer en meer kennen. Daar wordt het wonder steeds groter voor. En dat zijn nou die verzegelden. Maar Johannes zegt er nog meer van. Hij zegt, het zijn de 144.000. Weet u wat de Jehovah-getuigen hiervan zeggen? Weet u dat die de kerk indelen? Die zeggen, als het gaat over de kerk, over de gemeenschap, dan is het in de hemel en op de aarde. Je hebt een hemelse klasse en je hebt een aardse klasse. Dat gaat zo tegen de schrift in, hè? Een hemelse klasse. En wat is dan die hemelse klasse? Dat zijn de 144.000. Dat zijn de mensen van het wachttorengenootschap, zeggen ze. En de rest, die bij u langs de deur komen, die komen niet eens in de hemel, hoor. Die blijven op de aarde, dat is de aardse klasse. Die moeten hier straks de aarde bewerken. Gemeente, dat gaat nu dwars tegen dit hoofdstuk in. Want hier gaat het juist over de kerk op aarde. En straks, als de Heer het geeft, hopen we daar in de volgende dienst bij stil te staan. Dan gaat het over de kerk in de hemel. Dus hier gaat het eigenlijk over, in plaats van over de hemelse klasse, over de aardse klasse. 144.000 uit de 12 stammen van Israël. Dan moet je dat niet letterlijk nemen, dat blijkt ook wel. Want als we lezen alleen al over de eerste stammen, dan staat er, hij hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren er verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls, uit het geslacht van Juda. Ja, maar Juda is toch niet de eerste? Ruben! Ja, maar die wordt als tweede genoemd. Waarom? Waarom, gemeente? Omdat het hier niet gaat letterlijk over Israël. Het gaat over Gods kerk op aarde. En weet u wat ook ontbreekt? Efraïm ontbreekt. Maar weet u wie wel genoemd wordt? Manasse die wordt genoemd. Manasse die wordt notabene genoemd naar Naftali. Die zat helemaal op de verkeerde plaats. En dan? Daar lees je helemaal niets van. Zou er uit dan iemand zalig worden? Begrijpt u? Kan toch niet? Noem er eens één. Weet je het, kinderen? Simson, hè? Was een richter die kwam uit Dan. Dus ondanks dat Dan is als een slang aan de weg. Want zo heeft Jacob hem genoemd. Zijn er ook uit Dan? Zijn er ook Dan niet een zalig geworden? Nee, we moeten dit symbolisch zien. 144.000 is een symbolisch getal. Onze verklaarders zeggen 12 × 12. Misschien hebt u thuis het boek wel van dominee E. van Meer. De Alpha en de Omega. Die van Berea, die waren edelen, die onderzochten of die dingen zo waren die Paulus sprak. Moet dat ook maar eens doen. Ga dat boek maar eens kopen. Het is opnieuw uitgekomen. Ga het maar eens lezen. 144.000. 12 × 12. En dan 1000. En 12 is samengesteld uit 3 × 4. Dus de drie enige God die zijn kerk vergadert van de 4 windstreken van deze aarde. En 1000, dat is een heel groot getal. Ja, dus het zijn er velen. En de drie enige God gaat ze vergaderen uit de vier windstreken van de aarde. En daar gaat hij nu nog steeds mee door. Nog steeds gaat die engel rond met het teken van de levende God. En hier drukt hij dat teken bij een man op het voorhoofd. Daar bij een vrouw. Daar bij een jongen. Daar bij een meisje. En zo gaat hij door. Totdat de laatste dat teken aan zijn voorhoofd krijgt. Dan zijn al die dienstknechten van God zijn verzegeld. En dan hoeft die engel maar een knikje te geven. En dan. Dan laten die engelen, die laten die winden gaan. Dan komen Gods oordelen. Dan is het te laat, maar nu. Het is nog steeds het lieflijke heden der genade. Het kan nog, toe. Verspil uw genadetijd nog niet langer. Maar buig uw knieën voor God en smeek hem om zijn genade. Eer dat die dag komt. Wie kan bestaan? Amen.